Swammerdam.
Ja, een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam. Het idee dat de mens straks massaal op de vlucht moet voor gevolgen van klimaatverandering heeft aardig voet in de aarde. Maar hoe weet je precies of iemand een klimaatvluchteling is? En waar gaan deze mensen eigenlijk naartoe? Daarom hebben we het vandaag over klimaatverandering en migratie. Mijn naam is Pelle Intema en naast mij zit Teuntje van Heesen. Teuntje, jij bent dit jaar aan een Master Migration Studies in Utrecht begonnen. Staat klimaatverandering en migratie al op het programma dit jaar?
We hebben wel iets kort besproken. En dat ging dan vooral over de veranderende weersomstandigheden door klimaatmigratie. En wat voor effect dat heeft op de situatie in vluchtelingenkampen vooral. Maar nog niet echt in een breder perspectief. Dus daar ben ik heel benieuwd naar vandaag.
Ja, de gast is universitair hoofddocent en VD-onderzoeker aan onderzoeksgroep Milieubeleid van de Universiteit Wageningen, Dr. Ingrid Boas. Ingrid, welkom.
Dankjewel.
Het idee is dat er door klimaatverandering nu al miljoenen mensen zijn verplaatst en verwacht wordt dat er nog veel meer zullen zijn. Wat kun je zeggen over die voorspellingen?
Die voorspellingen die zijn er al heel lang. De eerste voorspellingen die zijn gemaakt in 1995 door Norman Meyers. En later heeft hij dat nog wat meer bevestigd en nog wat verder versterkt in 2002. En dat was een voorspelling dat er 200 miljoen milieuvluchtelingen, noemde hij dat, zouden zijn in 2050. Maar die voorspelling is heel erg bekritiseerd, omdat hij bijvoorbeeld vooral keek van welke gebieden worden overstroomd door zeespiegelstijging. Dan helemaal van uitgaan dat al die gebieden en alle mensen die er wonen zijn dan per definitie klimaatvluchtelingen. En hij hield niet rekening met adaptatiemaatregelen of andere factoren die de toekomst kunnen veranderen, of andere factoren waarom mensen migreren of niet migreren. Dus eigenlijk die voorspelling is later ook door het Intergovernmentele Panel over klimaatverandering, de IPCC, is ook toen ook gezegd dat dat eigenlijk niet echt op iets gebaseerd was. Over de jaren heen is het wel vaker weer geprobeerd, nog steeds vaker wel bekritiseerd. En nu de laatste is eigenlijk van de Wereldbank, maar die heeft het dan meer. Ja, in de headlines zie je dat wat anders. Maar als je gewoon naar het brede rapport kijkt, zeggen ze gewoon dat er inderdaad 200 miljoen mensen in de context van klimaatverandering moeten bewegen in hun eigen land. Dus dat is weer wat anders dan wat daarvoor ging het altijd over internationale klimaatmigratie. Dus dat is weer een soort van nieuwe invalshoek.
Ja. Wat is dan een meer realistisch beeld van de impact van klimaatverandering op migratiesystemen?
Steeds meer duidelijkheid en zekerheid over dat er inderdaad een relatie is tussen milieufactoren of klimaatverandering. En dat mensen willen of moeten verhuizen. Er is dus heel veel. Tegelijkertijd heel veel inzicht over dat ook heel veel afhangt aan verbonden is met allemaal andere factoren. Bijvoorbeeld hebben mensen de connecties om ergens heen te gaan? Hebben ze de middelen om ergens heen te gaan? Of willen mensen überhaupt wel weg? Want we nemen heel vaak aan hier in Europa dat iedereen weg wil en bijvoorbeeld naar Europa wil komen. Maar eigenlijk als je naar heel veel van die locaties gaat, zie je dat eigenlijk niet per se. Bijvoorbeeld in de kleine eilanden. Bijvoorbeeld als Tuvalu en zo, die al vaak worden gezien als de plek waar de eerste klimaatvluchtelingen vandaan kunnen komen. Daar zie je dan juist heel erg een tegenbeweging van de lokale bevolking. Wij verdrinken niet, wij zijn aan het vechten en we willen eigenlijk ons land beschermen en blijven en zoeken samen met de regering naar mogelijkheden om hun land toch te kunnen beschermen. Omdat heel veel mensen zich heel erg verbonden voelen aan waar ze zijn. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook daar veel mensen naar andere plekken gegaan. Maar dat heeft ook vaak te maken met bijvoorbeeld kansen op onderwijs. Connecties die ze al in die zin hebben met bijvoorbeeld Amerika of Australië of Nieuw-Zeeland. En zijn het dus vaak ook de wat armere kwetsbare groepen die vaak achterblijven. In dat opzicht ook het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Maar tegelijkertijd niet heel erg de middelen hebben om of de connecties hebben om ergens heen te gaan. Dus die aanname dat iedereen een klimaatvluchteling wordt, ja, staat een beetje los van de complexiteit van de realiteit eigenlijk.
Ja, en je noemde net al die oproep van die eilandbewoners om aan politici om gehoor te geven eigenlijk aan hun, hun gevecht tegen de klimaatverandering en daarbij te ondersteunen. Hoe merk je dat dat op wordt gevangen in de politiek? Wat wordt daarmee gedaan?
Ik denk dat je een beetje verschillende kanten daarin ziet. Wat meer gewoon op politiek niveau. Dus als politici iets zeggen of als dan luisteren ze denk ik daar minder naar. Dan wordt er meer gezegd van dan wordt er meer gezegd pas op te komen. Komt misschien wel massale klimaatmigratie of klimaatoorlogen. Want en dat moeten we willen voorkomen. Dus we zeggen dat ook. Ze zeggen dat vaak ook in de context om aandacht te trekken dat we nu meer moeten doen aan mitigatie. Dat is natuurlijk op zich een nobel doel. En
ja, want je noemt,
en dat, hè?
Je noemt mitigatie?
Ja, dus het reduceren van de uitstoot. Mm-hmm. En vaak is een strategie om anderen over te halen om dat meer te laten doen. Om te laten weten wat de gevolgen kunnen zijn als we dat niet doen. En dan het noemen van vrij extreme gevolgen, zeg maar. Om andere staten of andere mensen over te halen van hey, het is echt belangrijk. Alleen het gevolg is dat het niet per se, het op die manier neer te zetten, niet per se heel nuttig is voor de mensen die nu al problemen ervaren met klimaatverandering. En nu al de hele tijd bijvoorbeeld een stukje moeten opschuiven omdat het water dichterbij komt. Of nu al te maken hebben met droogte. Maar niet per se willen migreren steeds een klein stukje moeten opschuiven of naar de stad gaan. Maar ook proberen terug te keren. Die hebben eigenlijk nu ook hulp nodig en willen gehoord worden. Maar op een manier dat past bij wat zij nodig hebben en hun lokale mobiliteit. En maar je ziet dus wel dat bijvoorbeeld organisaties als Internationale Organisatie voor Migratie of andere bepaalde takken van de VN, die horen dat wel en die zijn er wel mee bezig. Om juist veel meer te kijken naar de diverse gevarieerde manieren waarop mensen getroffen worden door klimaatverandering. En dat mensen verschillende mogelijkheden hebben om daar iets aan te doen. En ook bepaalde zelf hele goede ideeën hebben en veel kennis hebben van hun gebied. Dus ik werk bijvoorbeeld ook samen met de VN-organisatie die meer met mensenrechten doet. En die zijn daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig. Maar ook Internationale Organisatie voor Migratie. Maar die zijn in de praktijk daarmee bezig. En die luisteren daar wel naar, heb ik het idee. Het is dus een beetje verschil tussen een soort van het politiek en het proberen aandacht te trekken voor klimaatverandering. Dat we nu actie moeten nemen voor het reduceren van onze emissies. En de praktijk van hoe we nu al mensen moeten helpen die worden getroffen door klimaatverandering. Die eigenlijk een wat andere aanpak nodig hebben die heel erg specifiek naar hun situatie kijkt eigenlijk.
Ja, ja en je begon je onderzoek meer met de analyse van dat politieke discours. Daarna ben je eigenlijk meer op veldwerk gaan richten, onder andere in Bangladesh. Waarom is Bangladesh zo'n goede case study voor klimaatvluchtelingen?
Ik ben dus, omdat Bangladesh wordt vaak naar voren gehaald als net als de kleine eilanden, als het land waar die het meest getroffen wordt en de meeste mensen potentiële klimaatvluchtelingen zouden zijn. Ik denk wel goed is, misschien is dat een los vraagstuk, maar dat ik het woord klimaatvluchteling eigenlijk niet
dat is
niet
interessant
echt gebruik
om op in te gaan, want dat is eigenlijk een van de vragen waar ik ook mee wilde beginnen. Wat dat verschil is tussen een klimaatmigrant of een vluchteling, waar moeten we het dan misschien over hebben?
Ja, dus misschien is het goed. Kijk, ik begon in mijn onderzoek in 2007. Toen heb ik samen met Frank Bierman de term klimaatvluchteling geïntroduceerd. Eigenlijk met het idee, een beetje net als die politici in bepaalde zin, ook om aandacht te trekken voor het probleem. En het is echt een belangrijk probleem. En mensen hebben hulp nodig en het is onrechtvaardig als we mensen laten zitten. Dus waarom zouden we het geen klimaatvluchtelingen noemen? En mensen hebben hulp nodig en middelen die daar naartoe moeten komen ook om mensen een nieuw huis te bieden. Maar er is toen eigenlijk heel veel weerstand tegengekomen tegen die term. vanuit internationale organisaties. Meer vanuit, dat het. Maar misschien belangrijker is omdat het ook door groepen die dan klimaatvluchtelingen zouden zijn, zoals in de kleine eilanden, die wilden niet zo genoemd worden. Van, hey, wij zijn geen passieve slachtoffers. Wij willen meepraten. En vluchteling krijgt een soort van connotatie dat je een soort slachtoffer bent. En daarnaast, wij willen helemaal niet weg. Wij willen eigenlijk blijven. En de aandacht moet ook daarvoor zijn. Sommigen willen wel weg, hoor. Het is niet het een of het ander in dat opzicht. Maar er is dus, moet dus aandacht zijn voor de verschillende manieren waarop mensen willen of moeten bewegen en wat ze kunnen. En daar past de term klimaatvluchteling niet helemaal bij. Ook omdat het gevolg was vaak dat het werd opgevat als een soort van connectie werd gemaakt met massamigratie. En er moeten strengere grenscontroles. In plaats van wat kunnen we nou doen om die de getroffen groepen beter te helpen. En daardoor, toen zijn anderen, dus bijvoorbeeld klimaatmigrant, heb ik ook wel eens gedaan, toen gaan gebruiken. Maar het woord migrant, ja, heeft een beetje hetzelfde connotatie. Dat mensen nog steeds denken dat we het over massamigratie naar Europa hebben of zo. Dus het blijft een beetje moeilijk over hoe je het zou moeten noemen eigenlijk. Want mensen hebben een bepaalde beeld bij het woord migrant of vluchteling, dat niet altijd per se aansluit met wat er eigenlijk een praktisch praktisch gebeurt.
Ja,
ja. Ja, en past daar dan ook dat idee in dat migratie altijd van het mondiale zuiden naar het noorden gaat, terwijl jij dus eigenlijk zegt van we moeten ook heel erg kijken wat er lokaal gebeurt en misschien wat er qua binnenlandse migratie gebeurt.
Ja, precies. Dus dat is vaak inderdaad dat mensen, maar ik zelf ook hoor, toen ik het onderwerp begon, als je aan denkt aan migratie, dan denk je aan een soort van internationale migratie, waarschijnlijk inderdaad van het zuiden naar het rijkere noorden toe. Maar de realiteit inderdaad is dat mensen niet per se hun land uit willen. Net tenzij je bijvoorbeeld ook in een politiek onveilige situatie zit, dan is het een ander verhaal. Maar als dat niet zo is, en klimaat is een van de belangrijke factoren, dan zie je niet per se in het onderzoek dat ik heb gedaan dat mensen dan denken van oké, ik ga nu echt mijn biezen pakken en echt heel ver weg. Nee, dan gaan mensen kijken, waar ken ik al iemand? Waar zou ik werk kunnen krijgen? En dat is dan meestal redelijk dichtbij. En bijvoorbeeld als mensen vissers zijn, dan ga je naar een plek waar je ook visser kan blijven. Of sommigen besluiten dan zelfs te blijven omdat ze bang zijn dat ze dan niet ander werk kunnen vinden. Dus in Bangladesh waar ik zat, dat ik ook in een dorp dat gewoon de hele tijd onder water staat wanneer het vloed is. Maar heel veel mensen blijven dus omdat ze inderdaad visser zijn. Of omdat ze bepaalde connecties met het land hebben. En hopen dat de overheid op een gegeven moment de dijk beter gaat versterken. Omdat ze dat beloven. Dus er zijn verschillende redenen. Maar je ziet dus inderdaad dat het mensen gaan eigenlijk pas naar een ander land. Bijvoorbeeld als je in Bangladesh kijkt naar het gebied dichter bij de grens met India. Daar zijn al door de geschiedenis heen, omdat vroeger dat één gebied was, voordat het het einde van de
koloniale
tijdperk. Dus daardoor hebben mensen al familiebanden met mensen in India of daardoor al bepaalde connecties en relaties. Dus daar zal je eerder zien dat mensen denken, oh, ik ga naar India toe bijvoorbeeld. Maar dat hangt dus helemaal af van je sociale netwerk, je connecties, wie je kent. Of je geld hebt, de middelen hebt, of je überhaupt weg wilt. Dus het verhaal is best complex. Maar dat is natuurlijk ook zo bij politieke vluchtelingen of economische migratie. Maar daar ben ik zelf minder gespecialiseerd in. Daar is het verhaal denk ik ook een stuk ingewikkelder dan dat we vaak denken. Maar dat zie je dus heel sterk zo met klimaat en migratie. Juist omdat ook de meest arme groepen op dit moment het hardst getroffen worden.
Ja, en je noemde al even dat je zelf ook heel erg vanuit die logische redenatie je onderzoek bent begonnen. En in Bangladesh heb je daar een mooi voorbeeld van, omdat je dan aan de hand van telefoonmasten onderzoek bent gaan doen. Kun je daarover vertellen en wat je eerste aannames waren en hoe die eigenlijk zijn veranderd gedurende het onderzoek?
Ja, nee, dus in Bangladesh toen Toen heb ik, toen ik veldwerk ging doen in Bangladesh, was in 2017. Toen heb ik contact gezocht met David Redhall, die mee had geschreven aan een artikel waarvoor ze telefoondata hadden gebruikt, geanonimiseerde data, om te kijken hoe mensen hadden bewogen tijdens een cycloon, een orkaan, die daar was geweest in dat gebied. En dat hadden ze op veel congressen gepresenteerd en ook in beleidsseminars en zo. En dan zag je dus inderdaad dat er heel veel mensen tijdens die cycloon, dat ze zag heel veel beweging die er normaal niet was. Ook want die cycloon was daar in een soort van middernacht. Dus normaal zie je eigenlijk geen beweging. Dus ik ging daarheen om te kijken van wat was er precies aan de gang. En wij dachten ook vooraf, eigenlijk net zoals de mensen die dat artikel hadden geschreven, van nou, dat zal wel iets met evacuatie te maken hebben. Die beweging dat mensen waarschijnlijk op zoek waren naar een shelter. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een
schuilplaats.
Ja. Schuilplaats, ja. En dus eigenlijk een soort van gedwongen weg moesten uit hun huis. En op zoek waren naar een veiligere plek. En we gingen uitzoeken hoe dat zat in meer detail. Maar toen ik er kwam en dat heb verder heb uitgezocht, toen bleek dat helemaal niet dat geval te zijn geweest. Dat de meeste mensen in dat gebied waren eigenlijk thuis gebleven. Omdat het water niet over de dijk heen was gegaan. En de beweging die je zag waren vooral vissers die de hele tijd naar de kust toe trokken om hun boot te versterken en dan weer terug en heen en weer en alles aan het organiseren waren. Dus het bleek iets heel anders te zijn dan evacuatie. We dachten ook al van de gekke patronen daar. Daarom waren we daar op zich ook wel heen gegaan. Dat is wel een wel rare vorm van evacuatie. Waarom gaan mensen meer naar de kust toe? Maar het bleek dus iets heel anders te zijn. En dan tegelijkertijd een plek op die kaart waar je heel weinig beweging zag tijdens die cycloon. Dat bleek achteraf de meest getroffen plek te zijn. Want mensen daar konden juist niet bewegen omdat het water helemaal naar binnen was gestroomd. En mensen waren echt op daken geklommen. Dus daar zag je geen beweging omdat mensen in een soort van bij zo'n telefoonmast in de buurt bleven. Omdat ze niet heel ver bewogen, dus je zag geen beweging. En daar was het juist heel gevaarlijk. En ook op de langere termijn zijn daar ook de mensen die het meest daarvan wegtrekken. Omdat daar ook heel veel erosie is. En het land soort van langzaamaan weggaat. En dan zie je dus daar dat mensen soms naar de Dhaka trekken, de hoofdstad. Of meer naar het andere plek op het eiland. Maar met die big data hadden we zeg maar die groep niet gevonden. Eigenlijk de meest kwetsbare groep. Dus dat zie je dus ook dat je soms met verkeerde aannames of zo denkt dat je weet wat er is. En snel uitgaat van het zijn waarschijnlijk allemaal mensen die op de vlucht zijn geslagen. Maar dan het blijkt dan toch iets anders te zijn.
Ja.
En ik denk ook een beetje nog aan jouw eerdere vraag met dat Noord-Zuid. Van dat we ook allemaal denken van dat het vooral het zuiden is die getroffen wordt. En ook een beetje vergeten dat ook in andere plekken van de wereld ook speelt.
Ja. En in die eerdere, die voorspelling waar we het al even over hebben gehad, komt met name het gevaar van zeespiegelstijging naar voren. Dus dat is in Bangladesh een heel duidelijk voorbeeld van. Er zijn ook andere oorzaken die tot die migratie tot of mobiliteit tot gevolg hebben. Ten meer ben je ook onderzoek gaan doen in Kenia en de relatie tussen mobiliteit en droogte.
Ja.
Wat kun je daarover vertellen?
Ja, dus ik vond het onderzoek in Kenia ingewikkelder. Omdat er heel veel factoren meespeelden. Maar ik keek specifiek naar headers, naar de Maasai in Laikipia. En die zitten in een gebied waar vroeger veel Britse, toen de Britse bezetting er nog, de kolonisatie daar dus nog was. Toen dus heel veel, die hadden heel veel land daar gekregen. Of genomen, ja, ik weet even niet hoe je dat moet zeggen. Maar, en dat was eigenlijk van oorsprong het gebied van de Maasai. En heel veel van de Maasai moesten toen naar een andere locatie gebracht. Maar die groep waar ik naar keek, die zijn er wel gebleven in die periode. Maar hebben toen zijn ze een tijd soort van niet Maasai geweest. Zijn ze een tijd gaan jagen, dingen, andere methodes gaan doen, zeg maar, om te overleven. Waardoor De Brit zou denken, oké, jullie zijn geen Maasai, jullie kunnen hier in het bos, zaten ze dan. Maar tegenwoordig zijn ze weer terug eigenlijk als herder en zo. Maar ze hebben dus heel weinig ruimte om te bewegen met hun koeien of hun geiten. Tegelijkertijd is het dus inderdaad steeds meer onzeker wanneer het regent. Waardoor het voor hun moeilijk wordt om te beslissen wanneer moeten we met onze koeien naar een andere locatie of waar kunnen we heen. Maar het is dus heel moeilijk om daar precies te weten in hoeverre het nou puur die onzekerheid was over die regen. Want tegelijkertijd is het dus nog steeds het probleem dat mensen daar heel weinig ruimte hebben om met hun koeien heen te gaan. Omdat nog steeds die grote stukken land zijn nog steeds niet teruggegeven aan hun. Die zijn vaak safariparken, wildparken geworden voor bescherming van dieren en zo. Waardoor zij dus vrij weinig ruimte hebben. En tegelijkertijd zijn er dus veel mensen die ook iets anders gaan doen. Maar dat komt ook voor omdat ze steeds meer kansen zijn om te gaan studeren. Omdat ze een mobiele telefoon hebben. En anderen zien dat ze bijvoorbeeld naar de stad willen en andere dingen willen gaan doen. Dus het is daar, vond het daar ingewikkeld om te zien in hoeverre dat nou door klimaatverandering komt. Of door die andere factoren. Tuurlijk, klimaatverandering had zeker een rol. Maar het was een complex samenspel van... Van factoren. En dat is het eigenlijk altijd. Maar daar was die complexiteit wel heel hoog.
Heel hoog, ja. waar we het net al even over hadden is... dat je zegt dat de term klimaatvluchteling... niet alleen problematisch is voor het debat misschien... maar ook voor veel mensen zelf... omdat daar heel erg een passieve rol mee wordt toegekend.
Ja.
Jouw onderzoek is zich daardoor ook meer op wat je noemt human agency gaan richten. Dus de soort van de vermogen van mensen om zelf iets aan hun omstandigheden te doen. Of daar invloed op te hebben. En je noemde net die mobiele telefoon. Kun je vertellen wat je daar mee geprobeerd hebt?
Ja, ik weet niet of ik echt zelf heel erg onderzoek heb gedaan naar wat mensen doen om de situatie te veranderen. Ik heb meer onderzoek onderzocht hoe mensen keuzes maken om weg te gaan of niet. En wat hun drijft in die zin. En daarin ook die mobiele telefoons daarin meegenomen. Dus bijvoorbeeld in Bangladesh gekeken naar... Omdat die sociale netwerken, dus de connecties die je hebt, zoveel invloed hebben op je beslissing of je weggaat of niet en waar je heen gaat, speelt de mobiele telefoon daar ook een rol in. Omdat je makkelijker informatie kan krijgen van iemand die al een andere plek zit. Van is daar plek? Kan ik daarheen? Heb je misschien werk? Dus je kan makkelijker, sneller zeg maar daar informatie over krijgen. Tegelijkertijd is het niet ik ging bijvoorbeeld naar een bepaald eiland, Kutubdia. Als mensen daarvan weg verhuizen, gaan ze meestal naar het platteland. En dus zeg maar 2 uur reizen. Het is niet heel ver of zo. Dus niet dat mensen. En daardoor komen mensen ook nog wel eens terug. Dus in bepaald opzicht, ook zonder die telefoons, sowieso wel uitwisseling. Alleen dan komen ze een soort van terug alleen met bepaalde belangrijke momenten. Als er bijvoorbeeld een groot feest is of een belangrijke. Religieuze dag. Waardoor die telefoon kan je veel makkelijker schakelen. En ook makkelijker connecties houden met een plek waar je denkt, oh, daar zou ik mogelijk misschien naartoe willen verhuizen. Ik volg bijvoorbeeld een vrouw in Kutubdia. Die woonde in dat gebied waar het huis de hele tijd onder water staat. En zij wil eigenlijk graag met haar familie naar dat dorp op dat vasteland. Waar ze al mensen kent. Maar het is best moeilijk om dat te regelen. Want je moet eigenlijk hebben ze geen geld. Dus je moet eigenlijk kijken of je misschien op iemands land mag wonen. Een huis mag neerzetten. Dus je moet best wel goed die relaties opbouwen om dat te organiseren. En voor haar helpt die mobiele telefoon om dat te doen. Om die relaties warm te houden. En eigenlijk voor als het nodig is dat ze daar alsnog naartoe kunnen gaan. En sowieso nu elke keer als de situatie heel erg nijpend is. Bijvoorbeeld als er een cycloon is geweest en het water is vrij hoog. Gaan ze bijvoorbeeld daarna, gaan ze dan een tijdje, stuurt ze haar kinderen daar naartoe. Tot de situatie weer veiliger is. En op die manier helpt die telefoon eigenlijk bij die beslissingen voor om te blijven, hoe te organiseren en dergelijke. Maar daar in Bangladesh hadden ze nog niet zo heel veel met sociale media. Heel veel mensen konden nog niet lezen en schrijven in de gebieden waar ik zat. In Kenia was dat een heel anders, maar goed, ik weet niet of daar tijd is weer.
Maar daar hebben we even tijd voor, want je hebt een hackathon georganiseerd in Kenia, ook in Bangladesh.
Oh ja, allebei, ja.
Om apps te maken, waarmee mensen zich...
Oh ja, dat
zich,
heb ik wel gedaan, inderdaad. Ja. ja, nee, dat klopt. Ja, maar dat is wel... Ja, dat wat we hebben gedaan is... hebben we dus mensen uit... in Kenia hebben we dus die headers samengebracht met appontwikkelaars uit Nairobi en studenten en jonge professionals, zeg maar. Om te kijken of we bepaalde apps kunnen ontwikkelen die de Maasai kunnen helpen met bijvoorbeeld informatie kunnen krijgen over waar kan je heen met je koeien op een bepaald moment. Of juist apps die helpen filteren wat het belangrijke informatie is. Want er is al heel veel uitwisseling in Kenia via WhatsApp en zo. Maar juist zoveel, er zijn zoveel groepen en mensen, dat het soms moeilijk is te weten wat de belangrijke informatie is. Of bepaalde apps, dat was ook in Bangladesh meer de focus. Voor mensen die dus niet kunnen lezen en dan dus die informatie juist niet meekrijgen. Dus hoe kunnen zij op een bepaalde manier wel gekoppeld worden aan de belangrijke informatie die wordt gedeeld? Dus dat hebben we inderdaad gedaan in Bangladesh en in Kenia. En in Bangladesh was het meer met studenten van verschillende universiteiten uit Bangladesh. Het is niet zo ver gekomen dat het echt een app is die op de markt staat of zo. Het was meer... een manier om uitwisseling te creëren tussen die verschillende groepen in de maatschappij. En ook meer begrip voor elkaar te krijgen. Dat is wel interessant. Want zelfs ook in Bangladesh heb je dat ook. Dat die studenten uit Dhaka bijvoorbeeld, die praten over de mensen in die getroffen groepen als de needy of zo. Of de poor en de needy. De needy people. Ook een beetje van, ja, bepaald opzicht een beetje denigerend of zo. En alsof die ook niet weten wat er aan de hand is en dat zij moeten helpen. Terwijl zij ook heel veel, de mensen die in die getroffen gebieden zitten, ook heel veel kennis hebben. En juist die zitten in die getroffen gebieden. Dus die weten heel goed wat er speelt en hoe het er vroeger uitzag en hoe het er nu uitzag. Dus ook dat was ook nuttig om die verschillende groepen bij elkaar te brengen en elkaar van elkaar te leren.
Ja, want dat is eigenlijk misschien een beetje in het klein. De Noord-Zuid-relatie, ja, zoals wij die vaak in het politieke, en het politieke debat zien en in het nieuws.
Ja, want daarover gesproken, want je zei net een beetje van, nou, dat Noord-Zuid-patroon, dat is niet zo simplistisch, maar zijn er wel andere lokale patronen die je wel zou kunnen vaststellen? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de agrarische sector sterker wordt getroffen, of misschien directer wordt getroffen door klimaatproblemen met problematiek. En zie je dan bijvoorbeeld wel een patroon van meer landbouwgebieden naar steden en dat die steden steeds gaan groeien? Of is dit eigenlijk ook weer een te simplistisch patroon?
Ik heb niet zo zelfs naar landbouw gekeken, maar je ziet wel, dus bijvoorbeeld in Bangladesh, maar het is niet per se om te koppelen aan klimaatverandering, dat er dus heel veel erosie is. Maar dat is er altijd al, want het is een heel dynamisch gebied. Maar door die erosie, en dat is een beetje hetzelfde als met zeespiegelstijging, dat echt land weggaat, dan zie je dat mensen wel echt moeten verhuizen. En op een gegeven moment zie je dat er dus geen plek meer is op de lokale dijk, waar mensen dan, voor die duikers schuift ze bijvoorbeeld ook steeds een beetje op, want daar kunnen mensen gratis hun huis bijvoorbeeld weer opbouwen. Dat is op een gegeven moment vol. En dan gaan mensen wel denken, zou ik naar de stad gaan waar ik ook misschien werk kan krijgen? Dus dat zie je wel inderdaad, dat er een patroon is in die zin met trekken naar de steden toe. En dat is er, maar dat is niet een patroon die per se komt door klimaatverandering. Die zie je dus al heel lang gaande. Mm. En klimaatverandering speelt daar zeker in mee. Maar wat wel interessant is, en denk ik nog minder kennis over is, is dat die steden zijn zelf ook niet per se hele veilige locaties. Bijvoorbeeld mensen trekken dan naar Chittagong. Daar staan ook heel vaak hele delen... als het geregend heeft onder water. En dat komt dan weer niet per se door klimaatverandering, maar ook gewoon door de infrastructuur en hoe het daar is. Maar natuurlijk als er steeds meer heftige regenval komt, dan wordt dat nog erger. Maar er is nog niet heel erg een bewustzijn van oké, dat dan misschien ook niet per se de veiligste plek is of zo. Op dit moment. Bij die mensen die beslissingen nu maken om weg te gaan. Die denken dan, daar kan ik werk krijgen of daar ken ik mensen. Ik heb eigenlijk maar heel af en toe gehad dat ik mensen heb. Van dat ene eiland die naar dat dorp ging aan dat vasteland. Dat lag ook echt op een hoger gebied. Dat ze echt zeiden, want dat ligt hoger. Dus dat is verder van het water. Maar dat vond ik toen best interessant. Maar dat hoor ik niet heel vaak. Dat mensen dat meenemen in hun beslissingen. Of de plek waar je heen gaat ook per se veiliger is. Misschien wel nu. Maar over 10 jaar is dat niet per se zo. Dat vond ik Sintaka ook interessant. De mensen daar zich dus heel erg praten over de needy people in de kwetsbare gebieden. Maar niet heel erg bewustzijn hadden over hun eigen kwetsbaarheid ten opzichte van klimaatverandering. Maar inderdaad, je ziet nu wel een trek naar de stad. Daar in die plekken in ieder geval. En in Kenia is het een beetje anders. Omdat waar ik keek naar die headers, die willen graag blijven bewegen. Dus als die naar de stad gaan, het is niet dat ze dat helemaal willen loslaten of zo. En die hebben zo'n mobiliteit in hun identiteit en willen dat ook graag op een bepaalde manier houden. Dus het ligt ook heel erg aan, in dat opzicht, naar welke type groep
je kijkt.
Ja. Ja.
Nou, voor we verder gaan, gaan we eerst even luisteren naar de column. Die is deze week verzorgd door Aafke Kok. Aafke is wetenschapsjournalist en afgestudeerd in de psychobiologie. En ze legt in haar column de link met het dierenrijk.
Klimaatmigratie. Boombladeren gaan straks eerder vallen. Hagedis ontwikkelt koude tolerantie. Voortplanting koraal ontregeld. Alpenplanten gaan uitsterven. Zombiebranden in noordelijke bossen. Vallende insecten veroorzaken domino-effect. Verbleking laat sporen na. Meer stress bij noordelijke zeevogels. Zomaar een paar nieuwskoppen in het vakblad voor biologen van de afgelopen 2 jaar. En dat zijn dan nog de berichten die de krant halen. Ik denk dat we nieuwspagina's met gemak compleet zouden kunnen vullen met verslag van onderzoek naar effecten van klimaatverandering op dieren en planten. Dat we dat niet doen, komt eigenlijk omdat het al bijna geen nieuws meer is. Maar waar klimaatverandering voor mensen nog vaak iets ontastbaars blijft, een probleem dat in de toekomst op ons afkomt, is het voor veel andere organismen maar al te urgent. Gelukkig zijn ze vaak in staat zich enigszins aan te passen, zodat ze veranderende weersomstandigheden het hoofd kunnen bieden. Denk aan de boombladeren die eerder gaan vallen en de hagedissen die koude tolerantie ontwikkelen, die ik aan het begin van deze column aanhaalde. Dat aanpassen gaat helaas niet altijd even soepel. Voortplanting koraal ontregeld. En vaak lukt het gewoon niet. Alpenplanten gaan uitsterven. Dat laatste is helaas ook vaak het geval bij een veelgebruikte klimaataanpassingsstrategie, migratie. Hoe dat bij mensen gaat, hoorde u de rest van deze uitzending. Ik hoop maar dat het daarmee minder rampzalig gaat dan bij andere organismen. Neem bijvoorbeeld de kanoet. De onlangs hoogleraar geworden Jan van Gilsen vertelde er deze week mooi over bij radioprogramma Focus. Deze vogels leggen enorme afstanden af tussen hun broedplekken en overwinteringsstek. Ze pendelen bijvoorbeeld tussen Siberië en Mauritanië. In Siberië stuiten ze tegenwoordig op een probleem. Normaal gesproken timen ze het uitkomen van hun eieren zo dat jongen ter wereld komen als de Siberische zomer ervoor zorgt dat uit de opgewarmde bodem een hoop insecten vrijkomen. Die insectenpiek duurt maar een week of 2, dus als je te laat bent, heb je pech. En dat hebben ze dus, want die kanoeten leggen hun eieren nog op hetzelfde moment, terwijl de Siberische zomer tegenwoordig een stuk eerder aanvangt. Gevolg? De kleine kanoetjes groeien niet goed, hun snavel blijft kort en in Mauritanië kunnen ze vervolgens niet meer bij hun voedsel, want de snavel is niet lang genoeg om schelpdieren uit de badbodem te vissen. Voorheen, bij eerdere temperatuurschommelingen, legden kanoeten hun eieren gewoon wat noordelijker. Deze vorm van klimaatmigratie is nu echter onmogelijk. Ze zijn al aan de rand van de ijsplaat beland. En op ijs kunnen ze niet broeden. Ze zijn zelfs al bovenop de heuvels gaan zitten om het toch nog ietsje kouder te hebben. Het eindpunt is bereikt en volstaat niet. Van een mislukte klimaatmigratie kunnen we ook zeker spreken bij zeebodemdieren in de kustregio tussen Massachusetts en North Carolina. In een volwassen stadium zijn zulke dieren, denk aan zeesterren, mossels, zeeslakken, niet echt in staat tot migratie. Maar als larven kunnen ze flinke afstanden afleggen. Daarvoor zijn ze wel afhankelijk van zeestromen, want zelf zwemmen ze niet zo hard. Helaas komen die larven tegenwoordig steeds vroeger in het jaar ter wereld, omdat zeetemperatuur, die aan het stijgen is, het paaimoment bepaalt. Zo vroeg in het jaar staan de zeestromen echter de verkeerde kant op, zodat de zeebodemdieren juist steeds zuidelijker in warm water terechtkomen. Natuurlijk zijn er ook genoeg succesverhalen van dieren die dankzij het klimaat migreren. Veel exoten zouden zich niet in Nederland hebben kunnen vestigen zonder klimaatverandering. Helaas is dat niet altijd goed nieuws voor mensen. Denk aan tropische muggen die ziektes als het West Nile-virus meebrengen, of bijvoorbeeld de jeuk veroorzakende eikenprocessierups. Het is om moedeloos van te worden. Ook ik heb helaas geen ultieme oplossing om de mensheid ervan te overtuigen nu eindelijk eens echt iets te doen aan klimaatverandering. Maar om deze column toch nog een beetje positief af te sluiten, heb ik wel een tip voor wie ook met klimaatfrustratiegevoelens kampt. Ga naar de tentoonstelling Red het Bos in Museum het Valkhof in Nijmegen. Ook geen ultieme oplossing, maar daar zijn dit soort gevoelens tenminste nog in mooie kunst gevat.
Ja, het dierenrijk. We hebben het net gehad over jouw veldwerk. Toch is de kritiek die vaak op jouw onderzoek wordt geleverd, of tenminste de kritiek, wat je vaak hoort, heb je mij verteld, is dat mensen toch dat bepaalde verhaal verwachten over klimaat, migratie en klimaatverandering en migratie. Dan is toch daar de nood om die big data over klimaatverandering te combineren met dat veldwerk. En daar gaat jouw nieuwe onderzoek over. Klopt dat?
Ja, ja. Dus misschien mag ik nog heel even eentje dingetje zeggen over die patronen. En dan kan ik daar even antwoord geven. Ik wou nog even zeggen, dat bedacht ik me net, dat twee patronen die in ieder geval wel veel is onderzocht. Dus je hebt in klimaatverandering, je hebt sudden onset events. Dat zijn de impacten die er plotseling zijn en best wel heftig zijn. Bijvoorbeeld een orkaan of zo, cycloon. En dat waar in ieder geval klimaatverandering een factor in is. En je hebt slow onset events die langzaam opkomen en steeds erger worden, maar heel gradueel, soort van dus zeespiegelstijging bijvoorbeeld. En veel onderzoek laat dus zien dat met die sudden onset events, dat mensen dan vaak daarna weer proberen terug te keren. Dus dan is het kapot en dan ga je proberen weer te repareren. Eigenlijk ook een beetje wat je bijvoorbeeld in Limburg ziet. En dan heb je de... Maar dan zijn juist die slow onset events, die zijn een beetje sluipend, maar uiteindelijk kunnen die een hele structurele impact hebben, waardoor je inderdaad uiteindelijk moet verhuizen. Alleen dan hangt het dus af van je connecties en dergelijke waarheen. En dan steden kan dan inderdaad is iets wat je bijvoorbeeld vaak ziet als dat in de buurt zit en je hebt connecties of een andere plek waar je kan vissen. Hangt dus af bijvoorbeeld wat voor dingen je deed in het verleden. Dus dat zie je wel. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook meer door elkaar heen lopen. Uiteindelijk als bijvoorbeeld cyclonen echt heel vaak zijn. Hoe lang blijf je als je de hele tijd een extreem event hebt? En dat hangt ook weer af van wat een community, een gemeenschap gewend is. En hoe de overheid ermee omgaat. Het hangt natuurlijk van heel veel dingen af. Maar dit zie je in ieder geval wel in veel onderzoek terugkomen. En nou, wat jij dus net zei, dat dus dat het verhaal dat... het is binnen de wetenschap is het verhaal dat ik vertel vrij gebruikelijk. Zijn er veel mensen die het is dat een beetje de manier waarop naar wordt gekeken. Maar inderdaad, in relatie tot media of politiek of beleid, zijn mensen vaak meer geïnteresseerd inderdaad in maar hoeveel mensen komen er nou naar Nederland toe of dergelijke in die context. Maar dat hangt ook wel weer af van als je met bepaalde VN of andere internationale organisaties juist heel erg gericht op het helpen van getroffen communities, dan is het niet zo. Die zijn juist heel erg in lijn met het onderzoek dat ik doe. Ik denk wat mijn onderzoek beter zou kunnen doen, en dat hoop ik met het nieuwe VIDI-project te doen, is iets meer nog concreet te begrijpen wat zijn nou precies de impact van klimaatverandering, omdat dat vaak moeilijk los te koppelen is van andere factoren. En dan ook gebruik te maken wat meer van die type klimaatdata om daar inzicht in te krijgen. Omdat meestal deed ik gewoon alleen meer etnografisch veldwerk type onderzoek. En dat ga ik doen door met Deltares samen te werken. Die gaan bijvoorbeeld satellietdata of andere type data gebruiken. Om bijvoorbeeld te gaan we kijken naar de zee bijvoorbeeld opwarmt en daardoor vissen bijvoorbeeld andere kanten op gaan dan vissers gewend zijn. En daardoor nomadische vissers, waar ik dan bijvoorbeeld onderzoek naar ga doen in West-Afrika, daardoor dus hun normale bewegingspatronen moeten aanpassen en wijzigen. Dus dan gaan we koppelen met data die zij dan hebben, bijvoorbeeld over temperatuur van de zee en veranderingen daarin, en de informatie die vissers geven over wat zij ervaren, en dat aan elkaar te koppelen en ook te kijken waar ervaringen, lokale ervaringen bijvoorbeeld anders zijn dan wat je haalt op basis van bijvoorbeeld satellietdata. En dat gaan we bijvoorbeeld ook in Bangladesh doen, dus een beetje voortbouwend wat ik ook al wel heb gedaan met hun. Omdat als je bijvoorbeeld puur naar die satellietdata kijkt, dan kan je bijvoorbeeld ook denken, oh, hier is zeespiegelstijging geweest, of want dit deel is overstroomd of zo. Maar als je dan met die mensen praat, dan kan het zijn dat het eigenlijk bewust open was gezet, omdat mensen bijvoorbeeld dat er garnalen worden gekweekt of dergelijke. Dus het is soms niet helemaal duidelijk als je iets ziet op bepaalde beelden wat het eigenlijk is in de praktijk. Dus we willen eigenlijk dat meer aan elkaar koppelen om een beter beeld te krijgen van wat er precies aan de hand is. En hopelijk kan dit dan ook bijdragen inderdaad aan meer van het onderzoek dat ook naar de toekomst en dergelijke kijkt. Ja. Maar mijn onderzoek gaat wel meer over het heden.
Ja, precies.
En
En dan toch daar de link leggen tussen klimaatverandering. Want ik zat me inderdaad ook af te vragen, in hoeverre maakt het voor jouw onderzoek uit of het gaat om milieuverandering, dus om de verandering van een omgeving, ja, of die echt door klimaatverandering is.
Ja, in mijn vorige onderzoek heb ik maakte me dat in Bangladesh keek ik gewoon breder naar milieuverandering. En dan vond ik het daarom dus ook belangrijk om naar de erosie te kijken en wat voor impact dat had op of mensen weggaan of niet. Maar natuurlijk is het moeilijk om het helemaal los van elkaar te zien. En geeft het ook een indicatie over hoe mensen bijvoorbeeld zeespiegelstijging erger wordt, over hoe mensen dan gaan bewegen. Maar het is gewoon heel moeilijk om het uit elkaar te halen. En in een nieuw project probeer ik daar meer aandacht aan te geven door die samenwerking met Deltares. Maar zelfs dan blijft het natuurlijk wel moeilijk. Het ligt heel erg aan de klimaatimpact, bijvoorbeeld zeespiegelstijging, is soms bijvoorbeeld wel duidelijk, is het wel duidelijk, maar met als een bepaalde plek droog wordt, kan er soms ook andere oorzaken zijn. Met watergebruik of andere. Maar zij hebben dan verschillende type data daar, waardoor we daar een beter beeld van kunnen krijgen wat nou precies de oorzaken zijn. En ook met mensen te praten, ook over hoe zij zien dat het gebied voor hun is veranderd over de tijd heen. Dus eigenlijk door die verschillende type data, de kwalitatieve en de kwantitatieve data zeg maar aan elkaar te koppelen, proberen we daar een sterkere beeld over te krijgen, over hoe lokaal op bepaalde plekken waar we dan onderzoek doen, die veranderingen worden ervaren en wat zij zien als de oorzaak daarvan en in hoeverre daar klimaatverandering dus een rol in speelt.
Ja, want praten mensen daar veel over klimaatverandering? Merk je dat?
Dat ligt een beetje aan waar in Kenia best wel veel. Maar daar zijn mensen ook hoger opgeleid. In Bangladesh minder in de getroffen gebieden. Maar mensen zien wel dat hun omgeving verandert. Ja. Dus je hoeft het niet per se klimaatverandering af te noemen. Maar nee. Je kan met hun over hebben van hoe hun omgeving verandert en wat ze ervaren en waardoor hoe zij dat zien. Ja. Ik denk wel, ja. Maar zelfs daar zijn er ook NGO's die daar kwamen en over klimaatverandering vertellen. Dus steeds meer mensen weten het wel.
Ja. Ja. We hebben het nu eigenlijk heel veel over die risicogebieden gehad. Kenia, Bangladesh. Mm-hmm. Je zei het net ook al, in Bangladesh hoor je dan de mensen uit de stad al spreken over de needy. En wij hebben het ook vaak over ja, toch wel de mensen in risicogebieden.
Ja.
Als minder bedeeld. En eigenlijk is de link met Bangladesh in Nederland niet zo moeilijk te leggen. We liggen alle twee onder zeeniveau. We hebben erg overstromingen in Limburg gehad afgelopen zomer. Zie je de connectie ook daar?
Met Limburg bedoel je?
Ja, en in de zin dat mensen erover nadenken of ze blijven of dat het misschien beter is om niet meer in terug te gaan naar dezelfde plek.
Nee, ik heb dus nu, ik weet dat dus nog niet, maar er zijn nu best wel een aantal masterstudenten die ik begeleid voor een scriptie die nu opeens eigenlijk er best veel gebeurt om ons heen, vrij direct. En ook natuurlijk met corona, dat mensen überhaupt meer denken, oh, misschien moet ik wat meer in de buurt ook onderzoek doen. Zijn meer mensen geïnteresseerd geraakt in Nederland en in omliggende landen. Dus er zijn nu een aantal studenten die juist dan ook in Limburg willen kijken. En precies dus willen kijken van de ene kant, hoe ging die, wat gebeurde er tijdens de overstromingen? Waar moesten mensen naartoe en hoe ging dat? Maar ook beslissingen op de lange termijn. Dus je ziet eigenlijk heel vergelijkbaar met in Bangladesh bijvoorbeeld. Dat na een overstroming of een soort ramp dat mensen terugkeren naar huis. Dat de mensen het weer willen opbouwen, want je wil ook eigenlijk niet per se weg. Maar het is interessant om te kijken van wat doet dat met beslissingen over de langere termijn. Dus daar gaan we naar kijken. Maar het hangt natuurlijk ook af met de overheid. Die is dus al lang bezig met de ruimte voor de rivieren en programma's eromheen. Dus wat daar gaat gebeuren. Wat de communicatie is vanuit daaruit naar de mensen die daar wonen. Dus of mensen een veilig gevoel hebben met of je er kan blijven wonen of niet. Dat gaat allemaal meespelen met mensen hun beslissingen om weg te gaan of niet. En op dit moment zie je dat mensen heel veel mensen gewoon weer terug trekken. Vergelijkbaar met dus in andere landen. Dus ik vind dat wel interessant. Ik merk zelf ook om me heen voor het eerst hoor ik veel meer mensen praten ook over, is het, misschien is dat in mijn directe omgeving, een soort bubbel waar ik in zit, met of het veilig is in Amsterdam en dan vooral Watergraafsmeer bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Moet je daar wel een huis willen kopen? En dat soort dingen hoorde ik nooit 5 jaar geleden. Dus op zich denk ik wel voor het van, oh, het is wel een interessante ontwikkeling dat er wat meer bewustzijn komt ook gewoon hier over beslissingen met mobiliteit in relatie tot klimaatverandering. En ik denk wel dus hoe meer ook rijkere groepen getroffen worden, dat je dan weer ook weer andere vormen gaat zien. Bijvoorbeeld als er hier in Amsterdam iets gebeurt en ik wegga, zou het best kunnen zijn dat ik dan besluit om naar het buitenland te gaan, omdat mijn werk is best internationaal. Dus voor mij is het misschien makkelijker om een andere baan dan te vinden of iets in het buitenland. Dus dat hangt dus wel maar af van je eigen connecties en je netwerk. En wat ja, dus daardoor is het niet zo heel moeilijk. Is het best moeilijk om te zeggen van, oké, er komt nu een massale stroom allemaal naar Duitsland of zo. Ik weet niet precies. Het is dat is veel meer afhankelijk van de sociale netwerken en de middelen en zo waar mensen in zitten.
Ja.
En.
Zou je nu op dit punt staat die onderzoek. Zou je nog zeggen dat die nummers en die cijfers, kunnen we daar nog eigenlijk iets mee met de toekomst? Moeten we die helemaal moeten we die negeren? Of?
Ja, ik vind het ingewikkeld. Want ik geloof best wel wat de Wereldbank zegt, dat er 200 miljoen mensen getroffen door vanwege klimaatverandering moeten bewegen in hun eigen land. Dat geloof ik best wel. Ik bedoel, er zijn nu al hartstikke veel mensen die door klimaatverandering de hele tijd een stukje moeten opschuiven. Of het is in ieder geval deel van de redenen om nu naar de stad te trekken. Dus vooral in Bangladesh, vooral veel mensen die de hele tijd hun huis een aantal meter moeten opschuiven. Dus in dat opzicht geloof ik dat heus wel dat het heel veel mensen zijn. Ik vind het uiteindelijk. Maar ja, dat is een beetje dus wat het doel ervan is. Hè? Waarschijnlijk is het doel. Ik heb tot nu toe nog niet gemerkt in het verleden dat het heeft geholpen om meer aandacht te trekken voor de specifieke problemen die die mensen hebben. Die mensen die nu de hele tijd moeten opschrijven, niemand komt daar om hun te helpen. En ik weet niet of het gaat helpen om te zeggen van dat er miljoenen mensen klimaatmigranten kunnen worden. Om specifiek hun te helpen. Of dat het meer gaat leiden tot er komen misschien nog meer migranten. Wat moeten we daarmee? Dus het heeft tot nu toe nog niet echt. Het heeft een beetje een tegengesteld effect. Ja, maar voor het creëren voor meer steun en hulp voor die specifieke. Voor de echte mensen die eigenlijk echt nu al moeten verhuizen de hele tijd.
Ja, want ik vroeg je in het vorige gesprek al, is het doel dan daarvan vooral om klimaatmaatregelen in Europa zelf een extra deal te geven?
Ja, ik denk dat dat vaak een doel is. Maar ja, ik denk dat dat vaak een deel is. En natuurlijk ook om meer adaptatiemiddelen vrij te krijgen en geld om voor landen om zich te kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dus ik kan me voorstellen dat het een doel is, zodat er in de volgende Conference of the Parties dat alle landen samen gaan komen om verder te gaan praten over reductie en adaptatie en geld daarvoor te hebben, dat het daarvoor naar voren komt. En ik snap dat misschien kan dat ook best werken. Alleen heb ik nog niet zo heel erg gezien dat het op dit moment ook echt de mensen daadwerkelijk helpt die getroffen worden door klimaatverandering. Het creëert eerder een soort angst of zo ten opzichte van migranten.
Ja. Ja, want ons grensbeleid is daar waarschijnlijk ook door, wordt daar ook door beïnvloed.
Ja.
Of zie je dat nog niet zozeer een directe link?
Ik denk dat het een rol kan spelen, maar je ziet meer dat er. Je ziet bijvoorbeeld wel dat er daardoor bijvoorbeeld geld vrijkomt vanuit de Europese Unie om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat mensen niet hier komen? Hoe kunnen we problemen daar voorkomen zodat ze niet hier naartoe komen? Maar er zit het nog steeds heel erg de aanname, want anders komen ze hier naartoe of zo. Dus het is elke keer die redenering zit er een soort van achter. Maar dat zie je wel opkomen. En er is wel onderzoek over of het een rol speelt in grenscontroles of niet. Maar dat is nog een beetje in de beginnende fase, zeg maar. Ik zou niet zeggen dat er heel duidelijk bewijs al over is.
Ja. Nou, dan denk ik dat we zo langzamerhand aan het einde van de uitzending zijn beland. Ingrid, dankjewel voor je komst. Het blijft een ingewikkeld onderwerp, maar het is heel goed dat we nu hebben gezien wat voor verschillende contexten we eigenlijk allemaal kunnen bestuderen om een beter begrip te krijgen van waar mensen naartoe gaan en om welke redenen. Ik hoorde Tune al. Ingrid, hartelijk dank voor je komst. En ik wil graag Teuntje bedanken als co-presentator. De techniek werd vandaag verzorgd door Joost Ingenhoes. Bedankt daarvoor. Reageren op deze uitzending kan altijd via Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral. Dat vinden wij altijd leuk. Ouderwets mailen kan trouwens ook gewoon naar de redactie van Het Radio. Naar redactie@radioswammerdam.nl. En volgende week is Radio Swammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Als u oudere uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan dat via alle podcastkanalen als Spotify, iTunes of Soundcloud. Of kijk op onze website radioswammerdam.nl.